Goedemiddag allemaal. Dan is dan wijzig af en toe dienst. Ik wil vandaag samen met jullie nadenken over een karakterkenmerk van God. Namelijk dat wij daarvan doordrongen moeten zijn dat God trouw is. We komen dan in het Nieuwe Testament, worden we daar op verschillende plaatsen aan herinnerd. Dat God enorm getrouw is. Nu laten we eerst een tekst kijken in Spreuken hoofdstuk 17. Een tekst die we waarschijnlijk wel al eens vaker hebben gelezen. Maar daar wordt gesproken over een vriend. Spreuken hoofdstuk 17, vers 17. En daar staat een vriend. Heeft in alle tijden lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren. In het leven zijn vrienden enorm waardevol. Zijn enorm kostbaar. In dat opzicht hoop ik ook dat wij, als wij naar elkaar kijken, dat wij in elkaar ook echte vrienden mogen zien. Een vriend is het tegenovergestelde van een vijand. Een vriend is iemand waar je een relatie mee hebt opgebouwd, waar je een bepaalde vertrouwensband mee hebt opgebouwd, waar je een speciale band mee hebt met iemand anders. Nu, we kennen dat liedje, ik had het even opengeslagen, nummer 36 van ons boekje, welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Jezus is onze beste vriend die we maar kunnen hebben. En als we naar vriendschap kijken, dan zien we dat vriendschap vaak onder druk komt te staan als er moeilijke tijden aanbreken. Als er in het leven omstandigheden zijn waardoor onze vriendschap op de proef wordt gesteld. En ik wil dat we gaan nadenken over hoe wij misschien vriend zijn in het leven voor een ander, hoe wij vrienden hebben in het leven voor ons. Maar bovenal hoe we eigenlijk God moeten zien als vriend. Namelijk, God is een vriend op wie je altijd kunt vertrouwen. Altijd. We kennen de spreuk, in nood leert je vrienden kennen. Een spreuk waar ik nog niet zo lang geleden aan herinnerd ben geweest, dat ik een goede vriend eigenlijk ben kwijtgeraakt. Omwille van, ja, dat hij mij echt letterlijk verraden heeft. Dat ik dacht dat ik een sociale band met hem had, dat ik dacht dat ik hem kon vertrouwen, dat ik dacht dat ik in die mate een relatie met hem had opgebouwd, dat hij werkelijk een vriend van mij was, en eigenlijk blijkt het het bleek geen vriend te zijn. Of hij had alleszins zijn vriendschap verraden. Nu, soms hebben wij dat ook in onze relatie naar God. Ik bedoel, als wij weten dat God getrouw is, en we verwachten ook dat God getrouw is naar ons. Ik denk dat wij soms ook wel eens onze vriendschap naar God op het spel durven te zetten. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13. Want als wij kwetsbaar zijn, als wij zwak zijn, dan is het juist dat vriendschap ofwel versterkt kan worden en bevestigd kan worden, ofwel gebroken kan worden. Kijk wat in 1 Korinthe 10 vers 13 staat, en dat gaat over u en mij. Dat gaat over wanneer wij als mensen te maken krijgen met allerlei beproevingen in het leven, wat het ook is. Maar kijk eens hoe wij naar God mogen kijken wanneer dit het geval is in ons leven. In vers 13, je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan en God is getrouw. God is getrouw die niet zal gedogen dat jij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand zijt. In God mogen wij zo'n vriend zien dat hoe zwak wij ook zijn, hoe wij ook staan te trillen op onze benen, wat ook de omstandigheden mogen zijn, wij zullen altijd naar God kunnen gaan. En God is zelfs in die mate een vriend, en zo in die mate betrouwbaar, dat hij ook zo een vriend gaat zijn die u gaat ondersteunen, en die wat er ook op uw weg komt, die u zo gaat voorzien dat er een uitweg is uit datgene waar jij mee zit. God is heel geduldig daarin. En God houdt die vriendschap vast. Hij gaat die niet opgeven. Kijk eens in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. En vers 1. Voort, broeders, bid voor ons. Dat het woord van de Heere snelle voortgang hebben en verheerlijkt worden, evenals bij u. En dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen, want trouw vindt men niet bij allen. Als wij met mensen in contact komen en vriendschappen opbouwen, zullen wij erachter komen dat wij niet bij iedereen trouw zullen vinden. Nu, wat is trouw? Als jij betrouwbaar bent, dan gaat jij iemand zijn die zich vasthoudt aan de afspraken die hij heeft gemaakt. Als jij trouw bent, dan gaat je vasthouden aan de belofte die je hebt gemaakt onder vrienden. Je gaat je stipt aan iets houden. Je gaat toegewijd zijn. Je gaat loyaal zijn. Dat is trouw. En Paulus zegt, trouw vindt men niet bij allen. Maar wat zegt hij dan in vers 3? Wie is er wel trouw? Wie is er wel loyaal? Wie zal wel stipt alles navolgen en uitvoeren wat hij beloofd heeft en gezegd heeft? Welke trouw is de Heere die u sterken zal en u bewaren voor de boze? Dat is iets, als wij aan God denken, moeten wij denken aan een God op wie wij kunnen vertrouwen. Die een trouwe vriend is. God zal u sterken, zegt Paulus. God zal u stevig maken. God zal u bewaren voor de boze. Hoe leerde Jezus ons bidden? Verlos ons van de kwaad. Verlos ons van de boze. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat God niet soms het kan toelaten dat de boze tijdelijk een werking heeft in ons leven. Wat is twijfel? Twijfel is wanneer wij een onzeker gevoel krijgen. Wanneer wij dingen gaan geloven, dingen gaan denken, dingen gaan voelen die onzeker zijn. Dat is twijfel. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 8. Daar staat, God zal u ook bevestigen ten einde toe. Hoe lang zal God trouw zijn naar u? Wanneer jij twijfelt, wanneer jij niet meer zeker bent van bepaalde dingen, wanneer jij het moeilijk hebt, wanneer mensen blijken niet trouw te zijn, God zal u bevestigen ten einde toe. Zodat jij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Vers 8, hoofdstuk 1, vers 8 van 1 Korintiërs. En in vers 9 staat opnieuw, God is getrouw. God is getrouw door wie jij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. God zal u bevestigen. Dat wil zeggen, God zal u laten zien en zal het uitvoeren in uw leven, dat iets echt zo is. Dus als hij bepaalde beloftes heeft gemaakt, als hij zich door een eed aan iets verbonden heeft, naar ons toe, dan gaat hij dat ook doen. Als we juist gelezen hebben, God zal u sterken, dan gaat hij dat doen. Want God is getrouw, God is betrouwbaar. Als hij dat zegt, dan gaat hij dat ook doen. Soms twijfelen wij daaraan. Maar onze twijfel zegt niks over God zijn trouw, maar dat zegt iets over ons geloof. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6. Filippenzen 1 vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Waarom kon Paulus dit zeggen? Dat hij daarvan overtuigd was. Omdat hij het geloof van de christenen in Filippi kende en omdat hij de belofte van God kende. En God is getrouw. En het werk dat God in elk een van ons is begonnen, God is in die mate getrouw dat hij dat werk tot het einde toe zal voortzetten. Hij is iets begonnen in uw leven en hij gaat dat voortzetten tot de dag van Christus. Is dat niet mooi? Dat je daar niet aan hoeft te twijfelen. Dat ook al zijn wij onvolmaakt, ook al komen wij tekort, ook al falen wij soms, het werk dat God in ons is begonnen, dat gaat hij volmaken. Als wij in hen blijven. Dat is wel een voorwaarde. In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 23. Daar lezen wij. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. God is getrouw. Maar God geeft ons ook de opdracht dat wat wij hopen, de belijdenis van wat wij hopen, namelijk het eeuwig leven, de verlossing van ons sterfelijk lichaam, het koninkrijk van Christus dat geopenbaar gaat worden, de belijdenis van hetgeen wij hopen moeten wij onwankelbaar vasthouden. Dat is ons deel van de vriendschap. We gaan dat vasthouden, we gaan dat geloven, we gaan daarop vertrouwen. Waarom? Omdat hij die beloofd heeft, is getrouw. God heeft een belofte gemaakt. En God gaat doen wat hij gezegd heeft. Hij is getrouw. Kijk eens in 2 Timotheus hoofdstuk 1. Een paar bladzijden terug. 2 zegt Paulus, om die reden draag ik ook dit lijden. En ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 12. Dat is vriendschap. Dat is die sociale band die wij ook onder mensen kunnen hebben en moeten hebben. Maar dan wil ik dat we gaan kijken naar wat voor een vriend God is. God belooft dingen en God zegt dingen, maar God doet ook wat hij zegt. En dat maakte dat Paulus kon zeggen in alle overtuiging en in een 100% zekerheid, ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. God is bij machte om wat hij hem heeft toevertrouwd te bewaren tot die dag. Kijk eens in hoofdstuk 2 vers 12. We zullen in vers 11 beginnen van 2 Timotheus. Het woord is betrouwbaar. Immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Als we aan God zijn betrouwbaarheid en aan zijn trouw denken, dan denken we vaak aan het positieve. Aan de goede beloften die aangenaam zijn, die God gemaakt heeft. Maar God is niet alleen betrouwbaar in het positieve, wat hij gezegd heeft, maar ook in het negatieve. Want wat zien we hier? Het positieve, in vers 11, als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. God heeft ons opgewekt in een nieuw leven. Dat is een belofte die hij gedaan heeft. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. En we zijn opgewekt in de dood tot een nieuw leven. En zo zullen we nog een keer opgewekt worden tot een onsterfelijk lichaam. Een onsterfelijk leven. Maar, wat zegt hij in vers 12? Nog een belofte die God gedaan heeft. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Als we volharden, dan belooft God, wij zullen als koningen heersen. Maar nog een belofte die God gedaan heeft is, als we hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Dat is ook iets waar God betrouwbaar in is. Waar God iets gezegd heeft, wat hij ook zal doen. Als wij hem gaan verloochenen, dan zegt God, dan ga ik ook u verloochenen. Maar, in vers 13, als wij ontrouw gaan zijn in onze vriendschap, in onze relatie met God, God blijft getrouw. Want God kan zichzelf niet verloochenen. God heeft een eigenschap dat hij betrouwbaar is. Wat hij zegt, zal hij doen. Dus als wij zondigen en we gaan ons verzetten tegen God, dan heeft God elk recht, het volste recht, om de relatie te verbreken. Maar God is zo trouw, dat wanneer wij ons bekeren, dat wanneer wij onze zonde beleiden en nalaten, dat God zijn trouw nog steeds gaat blijven laten zien. Dat hij ook zal vergeven. Hoe zijn wij soms als een vriend ons heeft verraden? Als een vriend niet zijn woord heeft nagekomen? Wat zeggen wij dan? Of wat hoort je vaak dat mensen zeggen? Ik hoop niet dat wij dat zeggen. Die heeft afgedaan bij mij. Die moet nooit meer terugkomen. Die is te ver gegaan. Zijn wij dan betrouwbaar als vriend? Dus dat wat wij van God verwachten naar ons. Op de momenten dat wij hebben gefaald, dat zijn de momenten dat wij het meest moeten denken aan de trouw van God. Want dan is juist het meest dat wij die zekerheid nodig hebben in ons leven. Dat God betrouwbaar is. Kijk eens in 1 Johannes hoofdstuk 1. 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Is dat niet mooi? Wij maken er een potje van, want dat is wat zonde is. En als wij tegen God zeggen, God, ik heb die vriendschap die jij mij hebt aangeboden, ik ben daar in tekort gekomen. Ik heb gefaald. Weet je wat God dan zegt? Ik ben betrouwbaar. Ik ben rechtvaardig. En ik ga u vergeven. Ik ga die zonde wegdoen. Ik ga zorgen dat die relatie, die vriendschap kan blijven bestaan. Zo trouw is God. Zo rechtvaardig is hij. En dat kan natuurlijk alleen maar door het offer van Jezus. In Petrus hoofdstuk 4, vers 19. Laten derhalve ook zij, 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 19, die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doen. Dat is wel wat God vraagt. Dat als je leidt in het leven, wat altijd kan, om allerlei redenen, doe dat dan naar de wil van God. En doe dat dan op die wijze dat jij je ziel overgeeft aan de Schepper en hem die u het leven heeft gegeven. En wat wil Petrus dat je weet over de Schepper? Dat hij getrouw is. Dat hij betrouwbaar is. En doe het dan steeds het goede doende. Want wat zegt hij eerder in vers 17? Wat is de gedachte waarop Petrus anticipeert als hij vers 19 uitspreekt? Kijk eens in vers 17. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. En als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Want God is trouw in zijn belofte. En God is zo betrouwbaar dat hij vergeving zal geven aan de mens die zich bekeert en beleidt en de zonde nalaat. Iedereen, wie we ook zijn. Maar God is ook zo betrouwbaar dat hij beloofd heeft dat de zondaar die zich niet bekeert, dat de goddeloze die zich niet bekeert, dat die ook een rechtvaardig oordeel zal ontvangen. Dat die voor eeuwig verloren zal gaan naar de plaats die de Bijbel beschrijft als de hel. Een plaats van pijniging en verdriet en tandengeknars. Weet dus dat God getrouw is. In Genesis 12... zullen we even lezen, want het is al even geleden dat we die belofte aan Abraham nog eens gelezen hebben. Maar eigenlijk, die belofte gedaan aan Abraham, daar is heel het verdere verloop van de Bijbel op gebaseerd. En dat is dat wat ik even wil aantonen. In Genesis 12, vers 1 tot en met 3, daar staat: De Heer en u zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maarschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Stel u voor dat God dit belooft aan Abraham en hij komt zijn belofte niet na. Wat is God dan? Dan is God een leugenaar. Maar we lezen doorheen het Nieuwe Testament tot nu toe, God liegt niet, God is getrouw. Als God een belofte doet, dan gaat hij die ook nakomen. God heeft Abraham uit zijn land weggehaald. En hij heeft hem de weg gewezen. Maar het ging niet altijd vanzelfsprekend. Het was niet altijd roze geur en maneschijn. Er waren zelfs momenten dat Abraham twijfelde aan de betrouwbaarheid van God. God heeft die belofte dat Abraham zijn nageslacht tot een groot volk zou komen, worden. Dat volk een land zou beërven. God heeft die belofte herhaald aan Isaac en aan Jacob. En God heeft woord voor woord die belofte door de tijd heen in vervulling doen gaan. Zelfs de belofte dat in hem, met u, vers 3, alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is wat Galaten leert. Dat wij kinderen van Abraham zijn. Kinderen van de belofte. Want wij zijn gezegend in Christus Jezus. Die voortgekomen is uit Abraham. En uit de belofte die hier gegeven wordt aan Abraham. We hebben een levend bewijs voor ons. We hebben doorheen de schrift zoveel krachtige voorbeelden. Dat God, als hij iets belooft, dan doet hij dat. Kijk eens wat Hebreeën 6 daarover zegt. Hebreeën 6, vers 17. Als de Hebreeën schrijver gaat spreken over die belofte. Hebreeën 6, vers 17. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zal, wij die tot hen de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker van de ziel, dat veilig en vast is, tot hier. Wij hebben een hoop, die we mogen beschouwen als een anker. Een anker dat veilig en vast is. En waarom is dat veilig en vast, die hoop die wij hebben? Omdat God een belofte heeft gedaan. En dat is wat we als vrienden soms doen. Wij maken beloftes naar elkaar. En God heeft een belofte gedaan. Reeds bij Abraham is die belofte begonnen. En in Christus heeft hij die belofte tot volleinding gebracht. Ja, eigenlijk als Christus zal terugkomen, zal het tot einde worden gebracht. Maar God heeft niet alleen die belofte gedaan, hij heeft ook nog eens een eed daarbij gegeven. Een eed is een plechtig woord. Iets wat je plechtig bevestigt, dit zal zijn. Dus God heeft niet alleen een belofte gedaan, maar ook nog eens bekrachtigd door een eed. Door te zeggen dat het zo zal, en dat is dubbel, want God kan niet liegen. En dat moet voor ons zo duidelijk zijn dan, dat God niet liegt en dat wat hij belooft, dat hij dat ook doet, dat moet ons zoveel hoop geven, zoveel vastheid geven, zoveel zekerheid geven. Dat als wij horen dat God niet zal gedogen dat wij boven vermogen verzocht worden, dat hij ons zal sterken, dat hij betrouwbaar is, dan moeten wij daaraan kunnen vasthouden. Dat moet in ons hart een zekerheid zijn. In Titus 1 vers 2, daar zegt Paulus als voorlaatste tekst, we zullen vers 1 erbij nemen. Titus hoofdstuk 1. Paulus, een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorene God en de erkentenis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwig leven, dat God die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging. God heeft voor eeuwige tijden een belofte gemaakt. En hij heeft die belofte vervuld in Jezus. En hij heeft ons die woorden bekendgemaakt, waardoor wij daar deel aan kunnen krijgen. God liegt niet. Als laatste tekst 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. In Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Ik denk dat ik 2 Thessalonicenzen moest afschrijven. Pak maar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vers 3. Wij behoren God in alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt voor het welk gij ook leidt. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel met de engelen zijner kracht, vers 8, in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen, en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren, en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook ten alle tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk van het geloof volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden en jij in hem, naar de genade van onze God en van onze Heer Jezus Christus. God heeft een belofte gemaakt dat zijn kinderen, zijn vrienden, zijn discipelen zullen het eeuwig leven beërven. Hij zal hen bevestigen, hij zal hen beschermen en hij zal hen versterken. Maar God heeft ook beloofd dat zij die de Heer Jezus niet kennen, die het evangelie van Jezus niet gehoorzamen, die zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heeren. En net zoals een vijand het tegenovergestelde is van een vriend, en een vriend iemand is die betrouwbaar moet zijn, zo is ook de hel het tegenovergestelde van de hemel. De hemel is een plaats van verzadiging, van heerlijkheid, van liefde, dicht bij de Heer, die de bron van al die dingen is. En de hel is een plaats daar ver weg van, waar al die dingen ontbreken. Maar onthoud vandaag, en neem dat ook mee in de komende dagen, als je twijfelt aan God, denk aan die woorden waaraan we verschillende teksten van gezien hebben. God is getrouw. God is getrouw. Amen.